Van harte welkom bij deze middagdienst, gezamenlijke dienst van de Morgenster en de Christusgereformeerde Bethelkerk. In deze dienst staan we stil bij een gedeelte uit het Evangelie van Marcus. Ik ben een tijdje geleden terug begonnen met een prekenserie over het Evangelie van Marcus. Ik weet niet precies hoe lang die gaat duren, zei ik de vorige keer al, want ik dacht ongeveer één preek per hoofdstuk. Maar ik ben bij hoofdstuk 2 en dit is de 6e preek. Maar een mooie gedeelte waar het gaat over vasten en de rustdag. We lezen uit Marcus deze middag, hoofdstuk 2. En dan beginnen we bij vers 18. Marcus 2 vers 18 tot en met vers 27 of 28. De leerlingen van Johannes en de fariseeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom hem wordt weggehaald. En dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Toen hij op Sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom doen ze iets dat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hoge priester en at van de toonbroden waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer over de Sabbat. Als we deze middag stilstaan bij een bijbelgedeelte, vooraf eigenlijk een paar dingen die ik wil zeggen. Kijk, ik heb besloten om een serie over het Marcus-evangelie te beginnen. En een van de redenen om dat te doen is dat ik regelmatig tegenkom, zeg maar in mijn vakgebied, dat mensen zeggen, dit is goed om te doen, zo'n serie, want dan is het niet afhankelijk van iets wat in je hoofd zit, een thema of iets. Je moet gewoon het hele evangelie doorbreken. En ik merk wel een beetje dat dat soms lastig is, omdat je dan denkt, ja, oké, volgende gedeelte. En dan zie ik voor deze keer staan, oh, nou, dat gaat over vasten. Ja, denk ik, ja, heb ik daar nou zin in om het daarover te gaan hebben? Klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar ja, het is best lastig thema. Zo lastig dat ik vooraf iets boeiend vind om te zeggen. Ik dacht, nou, ik moet even psalmen uitzoeken die over vasten gaan. He, dan heb je een mooi programma op je computer, je voel je in vasten. Waar staat vasten in de psalmen? Nou, twee psalmen waar het in staat. In de onberijmde versie staat het vasten. In de berijmde versie staat het niet. Gewoon weggelaten. Dat is misschien, kom ik straks even op terug. Dat is de eerste reden waarom ik dacht, ja, nou ja goed, nee, ik ga het wel doen, maar ik moet even iets overwinnen. Tweede is, vasten is heel populair tegenwoordig in de hele gezondheidswereld, soms bijna gezondheidscultus, wordt vasten heel erg aanbevolen. Intermittent fasten, zeggen we dan heel stoer in het Engels, dat je je tijdelijk van eten onthoudt of dat je een maaltijd overslaat, en allerlei theorieën en goed is en gezond voor je is en je valt er vanaf en weet ik het allemaal. Die vergeten we even in deze dienst. Daar gaat het niet over. En de derde is, vasten in de Bijbel is het eigenlijk altijd het onthouden van eten, voedsel, het drinken. Daar is natuurlijk ook een heel ongezonde versie van. Waar ook heel veel mensen mee worstelen en die we bij ons thuis tot in ons eigen gezin hebben ervaren. Als een ziekte, als je daar last van hebt, dan zou ik bijna zeggen, dan mag je alles vergeten wat ik zeg, want alles brengt je bijna op het verkeerde been. Want in dat geval geldt één ding, eet vooral gezond. En doe het nooit niet. In ieder geval 3 keer per dag. Punt. Dat vooraf. Dan om er verder, dan zeg maar een beetje in te komen in het thema. Waar denken jullie aan bij vasten? Ja. Ja. Veel mensen doen het in de stille week, de 40 dagen tijd, als concentratie op het lijden en sterven van de Heer Jezus vasten. Ja. Ja. Andere dingen? Wie doet er wel eens een vasten? Jammer, niet allemaal tegelijk. Wie, als hij eraan doet, voelt het als een beetje ongemakkelijk om zijn hand op te steken? Ja, dat voel je. Ja, heel ongemakkelijk je hand op te steken. Nou, ik wel bijvoorbeeld. En dat vind ik heel raar. Dat zeg ik vast, kom later op terug. He, want het is bijbels gezien niet heel normaals. Als ik vraag wie van jullie bitter wel is, dan vind je het heel ongemakkelijk om je hand niet op te steken. Ja? Matthäus 6 zegt de Heer Jezus, als jullie bidden, komt er een stukje. Als jullie vasten, volgende. Maar bij vast zeggen mensen, nou ja, als je dat dan al doet, dan hoef je dat niet, hoeven anderen niet te weten. Dat staat ook wel in dat gedeelte dat je het niet moet doen voor andere mensen. Maar bidden en vasten, in de Bijbel zijn het gewoon twee eigenlijk heel normale dingen. Dus, zou, nou, dus wie weet wat er gebeurt na deze preek. Vasten in het Oude Testament. Iemand die daar iets van weet, een voorbeeld. Dan heb je echt een blinde vlek. Dat is echt wel, dat is wel duidelijk. Weet iemand iets van de Heer Jezus en vasten? Woestijn, precies, de 40 dagen. Ja, precies. En iets van de vroege kerk en vasten? En dat bedoel ik heel vroeg al, in Handelingen. Begint de kerk? Nee? Oké. Iemand hier die een idee heeft waarom het een goed idee zou zijn dat wij zouden vasten? Is het, wie zegt dat we dat niet doen, dat is oké. Dat is prima. Niet allemaal tegelijk. Dat durft nu niemand meer te zeggen. Maar goed. Dat om een beetje bij het thema vasten. Dan dat andere thema. En misschien zeg ik daar in deze preek wel een beetje te weinig over. Want vaak in deze serie merk ik, als ik dan met enig gedeelte bezig ben, zit er al zoveel in dat het eigenlijk misschien wel genoeg is. Maar dat andere gedeelte gaat over de Sabbat, de rustdag. Wie houdt er hier de rustdag? Kijk, dan kun je gewoon beter dat ene gedeelte overslaan. Dit is veel makkelijker. Waarom? Waarom hou je een rustdag? Wat je nodig hebt. Het is een gebod. Vast ritme. Ook bijna dat je iets ging over vasten, maar een vast ritme in de week. Een vasten ritme, kan ook nog maar. Vast ritme in de week, ja. Zijn jullie tevreden over je rustdag? Of zeg je, ik zou er wel meer mee willen doen? Redelijk tevreden, ja. Zondagmiddag lekker hier in de kerk. Ja, ik heb nog niet zo lang geleden besloten om een soort van Sabbat te gaan vieren. Omdat ja, mijn zondag is meestal niet echt de ultieme rustdag. En toen ik ooit begon met preken, merkte ik dat mijn ritme er gewoon aan ging voor mijn gevoel. Want de hele week gaat door tot en met de zondag. Principieel is de zondag de eerste dag van de week. Maar voor een dominee voelt het toch wel vaak zondagavond, dan begint het weekend, zeg maar. Maar eigenlijk ging het altijd maar door en door en door. En tussendoor had ik dan wel wat rustmomenten. Ik wil niet suggereren dat ik me helemaal over de kop werkte. Maar geen ritme. En ik probeer nu, vrijdagavond etenstijd, dan rond ik af, tot zaterdagavond etenstijd. Dat is een Bijbelse dagindeling, hè? Avond geweest, morgen geweest, nieuwe dag. En dat bevalt me bijzonder goed, moet ik zeggen. Dat je gewoon één dag in ieder geval hebt dat je je verplichtingen naast je neerlegt, voor zover mogelijk. Hè? Dus alle bijzondere dingen, dat kan gewoon gebeuren. En, het is ook niet per se een, zeg ik vast, het Sabbatsgebod komt in het Nieuwe Testament niet terug. Als het wel zo is, dan hoor ik dat heel graag, zeg maar letterlijk het gebod om de Sabbat te moeten houden, komt niet terug. Maar voor de Heer Jezus ging wel na gewoonte op de Sabbat naar de synagoge, hield zich eraan, enzovoort. Nou, dat is intro. En dan bij het gedeelte dat we gelezen hebben. Dat deed me een beetje denken, want ik heb gekozen als thema van even helemaal niets. He, dat is wel een bekende uitdrukking tegenwoordig. Dat is, hebben we allemaal nodig, even helemaal niets. Bij de rustdag, misschien ook bij vasten. Een paar jaar terug had je zo'n mooie reclame van een bungalow-verhuurbedrijf. Ik zal geen namen noemen. Zag je een man zitten op zo'n balkonnetje. En die zat heel aandachtig een vlieg te bestuderen. En er kwam zo'n tekst in beeld. Dit is Rob, bioloog. En dan eens in een flits zag je zo'n krant. Pff, sloeg hij de mug dood. Maar nu even niet, stond er dan. Want Rob was op vakantie. Nu even niet. Dan moest ik aan denken bij dit thema, vasten en de rustdag. Nu even niet. Even tot rust komen. Nou, vasten en de rustdag hadden in ieder geval in de Joodse geloofsbeleving een hele nadrukkelijke plek. Terwijl, ik vroeg het net even, wie weet er iets over vasten in het Oude Testament? Er wordt niet heel veel over vasten gezegd, in de zin, in ieder geval niet als een wet. Er is maar één plek, één dag in het jaar, dat het vasten als verplicht wordt voorgeschreven. Daar kom ik straks op terug. Maar ik dacht, omdat het gedeelte zo nadrukkelijk erover gaat, en om dan aan te voelen hoe die vraag eigenlijk staat van de leer die gesteld wordt aan de Heer Jezus, even over vasten in het Oude Testament en daarna het Nieuwe Testament. En dit wordt een beetje een gedeelte met meerdere Bijbelteksten. Eerste voorbeeld uit het Oude Testament komt uit Exodus 34. En dan zijn we bij Mozes, die op de berg is bij God, 40 dagen en 40 nachten. En daar staat bij dat Mozes in die periode, Exodus 34 vers 30, 40, nee, dat heb ik niet goed opgeschreven, want dit gaat tot vers 35. Maar in die tijd had Mozes niet en dronk hij niet. 40 dagen lang is hij bij God en geeft God hem de wet, onder andere 10 geboden, volgt van Mozes. Een ander voorbeeld, koning David, die vast als teken van rouw bij overlijden. Dat kwam ook vaker voor. Als Saul overlijdt, 2 Samuel 1, wordt dat verteld. Ik moet er even bij, 2 Samuel 1, vanaf vers, dat staat in vers 12. Vers 11, hierop greep David zijn kleren en scheurde ze, en ook al zijn mannen deden dat. Ze hebben gehoord dat Saul gestorven is. Ze rouwden, jammerden en vasten tot de avond. Tot de avond viel om Saul, zijn zoon Jonathan en het volk van de Heer en het volk van Israël, omdat ze in de strijd waren gesneuveld. En 2 hoofdstukken verder, 2 Samuel 3, kom je hetzelfde nog een keer tegen. Daar staat Abner is gestorven en dan komen de soldaten David iets te eten brengen, terwijl het nog licht was, maar David zwoer: God mag met mij doen wat hij wil als ik voor zijn ondergang brood eet of wat dan ook. Teken van rouw, vast David. Ander voorbeeld van iemand die vast 40 dagen lang is, de profeet Elia. In 1 Koningen 19. Best een bekend verhaal, denk ik, voor de meeste mensen, dat Elia, na die hele bijzondere ervaring bij de berg Karmel, dat God met vuur uit de hemel het offer heeft aangestoken. Daarna hoopt Elia dat er een grote verandering plaatsvindt, maar hij wordt meteen weer bedreigd door Isabel. En dan vlucht hij de woestijn in en hij is er helemaal klaar mee, zouden wij zeggen, of misschien zelfs wel depressief. En 40 dagen, 40 nachten eet hij niet, tot hij bij de berg Horeb komt. Volgende voorbeeld is koningin Esther. Dat wonderlijke Bijbelboek, Esther, waar de naam van God nooit in genoemd wordt. Daar kom je eigenlijk soms tegenovergestelde tegen van het weglaten van vasten. Want Esther moet op een bepaald moment naar koning Ahasveros om een gunst te gaan vragen. En dat is levensgevaarlijk, want als Ahasveros geen goede dag heeft, een slechte bui, dan kan iemand die bij hem komt per direct het doodvonnis krijgen. En Esther heeft er dus eigenlijk niet veel zin in, maar Mordechai, haar oom en pleegvader, zegt tegen haar, twee dingen. Misschien ben je wel met een reden op deze plek terechtgekomen als koningin. En als jij het niet doet, dan zal God wel op een andere manier werken. Maar ga dus naar die koning. En dan roept Esther een vaste uit. Esther 4, vers 16. Doet een oproep aan heel het volk. Mordechai om het hele volk op te roepen op de dag dat zij naar Ahasveros gaat te vasten. Het mooie is dat je dan soms leest in vertellingen dat Esther vroeg om een vasten en bidden. Maar dat staat er niet. Nergens in het boek Esther gaat het over bidden. Hier wordt alleen een vaste genoemd. Nog een voorbeeld van vasten. De profeet Daniël. Zoek hem er even bij. We gaan snel naar eind verderop. Daniël 9, vers 3. Dan ontdekt Daniël de profetie dat God beloofd heeft dat het volk niet voor altijd in de ballingschap zal blijven, maar terug zal gaan. En iedereen lijkt dat vergeten. Maar Daniël ontdekt dat. Dat er een periode is van 70 weken, 70 jaar. En dan staat er, ik wende mij tot God de Heer en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. Er komt een indrukwekkend gebed van Daniël. Hij doet het dus soort plaatsvervangend. Als toewijding aan God, bij zijn gebed, vast hij. Nog een ander voorbeeld is de profeet Ezra. Die eigenlijk heel laat, zou je verwachten, in de Bijbel hoort, maar dan moet je in onze indeling weer terugbladeren. Ezra, hoofdstuk 8, vers 21. Dat is in de tijd dat het volk terug is uit de ballingschap en bezig is om weer opnieuw in het land te wonen. En de tempel wordt herbouwd. En dan doet Ezra een oproep. Bij degene in Babel. Daar bij het Ahava-kanaal riep ik op tot een vasten om ons te verootmoedigen voor onze God. En hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Het is ook een oproep om gezamenlijk te vasten, om je te richten op God. Nou, ik dacht ik zet ze op rij om even wel door te hebben, eigenlijk die hele Oude Testament door komt de thematiek van vasten, vaak samen met gebed, als focus op God terug. Het zijn steeds of individuele acties, één iemand persoonlijk, of oproepen om gezamenlijk te vasten binnen een bepaalde situatie, maar het is nooit een verplichting, geen gebod. Er zijn dan ook geen wetten over vasten. Op één opdracht na, één keer wordt vasten verplicht gesteld. En dat is op Grote Verzoendag, Yom Kippur. Dat lees je in Leviticus 16. Op die dag moet de hogepriester, die allerheiligste plek in de tempel, eerst in het tabernakel, later in de tempel, naar binnen gaan om daar verzoening te doen. Voor zichzelf en voor het volk. Dan had hij met bloed, dan moet hij op het deksel sprenkelen en op de grond. Het deksel van de Ark van het Verbond. Teken van vergeving en verzoening. De twee dingen die noodzakelijk zijn en tegelijkertijd een geschenk zijn van God. Nou, op die dag staat er in Leviticus 16, vers 29. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moet jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten. Geboren Israëlieten, evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken. Omdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Dus op die grote verzoendag werd er een oproep gedaan om te vasten en geen enkele bezigheid te verrichten. Ik dacht, hé, dat is wel een hele diepe. Die verzoening die God geeft, is dus ook een totaal geschenk. Het hele volk krijgt te horen, je hoeft niets te doen. Bij wijze van spreken, wat wij zeggen, je gaat maar op je handen zitten die dag. Om eraan te denken, dit is helemaal, van begin tot eind, een geschenk van God. Dat op zich is al een preek waard. Of als je dit onthoudt van deze preek, dan is dat al heel mooi. Verzoening als een compleet geschenk waar we niks aan bijdragen. En wat dat betreft, daar doe ik vast een hele grote sprong, maar is het al heel verklaarbaar, ook inhoudelijk, dat het heel mooi is om in de vaste, in de voorbereiding op Pasen, Goede Vrijdag en Pasen, de viering van dat weekend, te vasten. Om je er extra bewust van te worden, dat wat er gaat gebeuren, wat de Heer Jezus gaat doen, doet hij voor ons, zonder ons, als een totaal geschenk. Hij sterft alleen. Hij staat op zonder dat iemand, een mens, er ook maar iets aan doet. 40 dagen als een vaste tijd is wel verklaarbaar. Nou, één gebod dus voor één dag, voor het vasten. Dat had wel een tegelijkertijd wel niet zeg maar, voorkomen. Of je kunt zeggen positief, behalve dat had het wel vasten een hele nadrukkelijke plek gekregen in de Joodse geloofsbeleving. Zelfs zo sterk dat je in de profetie van Jesaja een oproep komt van tegen een verkeerde praktijk van vasten. Het vasten was blijkbaar iets geworden waar mensen eigenlijk mee bezig waren om te zeggen, kijk eens wat wij doen, wij vasten tenminste. En een van de, en misschien kent u het gedeelte wel, maar een indrukwekkend gedeelte waar de profeet Jesaja namens God tegen het volk zegt, waar ze in die tijd volop vasten, maar ondertussen zich niks van de andere geboden van God aantrekken en nog ook slecht omgaan met anderen, zegt de profeet Jesaja, roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij, dag en dag, vol verlangen om mijn wegen te kennen. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? En dan is het antwoord van God, omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven. En jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzieën en gewelddadig op losslaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof, dus heel opzichtig. Noem je dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Nee, zegt God. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. En ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder thuis. Iemand kleden die naakt is. Je bekommeren om je medemens. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbrandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdruktige onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. God zegt, ja, jullie onthouden je van dingen en je denkt dat je daar mij een plezier mee doet. Maar wat ik wil is dat je doet wat ik gevraagd heb. Dat je opkomt voor de zwakken, voor de armen, mensen die vastzitten. Dat je niet gaat vasten als vorm, maar dat gaat om de inhoud, om de innerlijke verandering. En dus God wil dat als je vast, dat je dat doet om ook bewust te worden van, is er verkeerd gedrag waar ik mee moet stoppen? En hoe kan dat wat God mij geeft, mij veranderen? Nou, dat over het Oude Testament en dan naar het Nieuwe Testament. Die vaste gewoonte van vasten is heel duidelijk gebleven, doorgegaan. Je kent dat op meerdere momenten zien. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar die de Heer Jezus vertelt. Die twee die allebei naar de tempel gaan om te bidden. En die fariseer die zegt onder andere, ik vast 2 maal in de week. Een gewoonte. Het was eigenlijk een soort regel dat je 1 keer in de week zou vasten. Deze farisee zegt, ik zelfs 2 keer in de week. En dan komen we bij het gedeelte, wat we net gelezen hebben uit Marcus. Daar staat ook heel duidelijk dat het gewoonte was voor rabbies en leerlingen om te vasten. Wie het geloof serieus nam, die deed ook iets met vasten. En de vraag is, hé, maar anderen doen dat, maar de leerlingen van Jezus, die blijken het niet te doen. Dus vragen mensen, hoezo niet? Wat is er anders aan u en uw leerlingen dan bij de andere rabbies? Goeie vraag, boeiend wat Jezus zegt, maar voor we daarop ingaan, ook nog even, wat zegt het Nieuwe Testament in zich heel erg over vasten? Nou, die ene, die was wel bekend, dat zeiden jullie net ook redelijk spontaan. Jezus en vasten, het begon bij de Heer Jezus met de doop, en na de doop ging hij de woestijn in, 40 dagen, 40 nachten, waarin hij niet at en niet dronk. Je zou het ook kunnen vergelijken met wat hij in het evangelie vaker doet. Dat hij de eenzaamheid opzoekt om alleen met God te zijn. Tijd apart zet. En dit is wel, die 40 dagen zijn heel specifiek aan het begin. En daarmee doet de Heer Jezus natuurlijk ook terugdenken aan die verhalen van Mozes en Elia. Allebei 40 dagen in de woestijn alleen met God. En in de Joodse traditie hoor je dan meteen de wet en de profeten. En de Heer Jezus komt om die te vervullen. Hij richt zich helemaal op zijn roeping, zijn taak, op God, op zijn vader. Dat is het eerste voorbeeld. Andere over vasten komt uit de bergreden. Matthäus 6, ik noemde hem net al even. Even kijken vanaf vers 18. Kijk, ik zei net al, hè, dat ene hoofdstuk wordt vanaf vers 7, daar zegt de Heer Jezus iets over. Bij het bidden moet u niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Er komen de voorschriften over het gebed en over onze Vader. En dan vers 16 zegt hij, wanneer jullie vasten, doe het niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezichten om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. En doe denken aan die tekst uit Jesaja, die mensen die in een rouwgewaad en krom gebogen aan iedereen laten zien dat ze vasten. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader, die in het verborgen is, en jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. De Heer Jezus gaat ervan uit dat zijn leerlingen zullen vasten. Hij heeft geen kritiek op vasten op zich. Wel op een verkeerde variant. Als je het doet om indruk te maken op mensen. In die zin is het misschien wel begrijpelijk. Dat als je het doet dat je het niet zo snel zal zeggen. Maar er is op zich bijbels zien niks geks aan om te zeggen dat je wel eens vast. Net zoals dat je zegt dat je bidt. Nou, nog een derde voorbeeld uit Handelingen. Kijk, ik vroeg even, wie weet iets van de vroege kerk en vasten. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, ja, na de Bijbelse tijd, dan hebben mensen misschien van alles bedacht. Maar in de Bijbel zelf, Handelingen 13, er moeten mensen uitgezonden worden voor een zendingsreis. En dan staat er in Handelingen 13, er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneer, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. En dan op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die hun ik heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. Ook alweer een tekst die uitnodigt voor een hele preek. Want er gebeurt nogal wat. Ze zijn samen, ze vasten samen. En de Heilige Geest zegt, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die hun ik heb toebedeeld. Hoe zei de Heilige Geest dat precies? Maar goed, daar gaat het nu even dan niet om, maar wel over het feit dat ze dus gewend waren om ook samen te vasten. Nou, waarom wat uitgebreid al deze gegevens? Omdat ik denk dat het goed is om dat mee te nemen als je nadenkt over vasten. Je kunt denk ik in ieder geval twee dingen constateren. Ook in het Nieuwe Testament kom je niet een opdracht tegen, een gebod. Gij zult vasten. Laat staan hoeveel. Maar Jezus ging er wel vanuit dat zijn leerlingen zouden vasten. En de eerste christenen deden het ook. En dan gaan we terug naar dat gedeelte in Marcus. Vanaf vers 18. Waar de leerlingen die vraag stellen. Waarom vasten de leerlingen van Johannes wel en die van u niet? En ook de leerlingen van de Farizeeën. En wat zegt Jezus dan? Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee. Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten, maar er komt een dag dat de bruidegom bij hem wordt weggehaald. En dan is het hun tijd om te vasten. Wat zegt de Heer Jezus hier? Nee, zegt hij, kijk, nu vasten mijn leerlingen niet. Maar straks zullen ze het wel doen. Want nu is de bruidegom er. Kan niet anders dan dat hij bedoelt, ik ben er. En zolang ik hier nu ben, verwacht ik niet van mijn leerlingen dat ze gaan vasten. Maar straks wel. En wat bedoelt hij dan met straks? De eerste uitlegger die ik erbij pakte, die zei, ja, dat is tussen Goede Vrijdag en Pasen. Dat zou een hele geruststellende gedachte zijn. Want dat is voorbij. Dan hoeven wij daar nooit meer over na te denken. Maar dat vind ik erg onwaarschijnlijk klinken. Want toen was de Heer Jezus in het graf. Maar het is veel begrijpen, voor de hand liggender om te denken dat de Heer Jezus bedoelt, ja, mijn tijd hier op aarde, dat is als het ware de tijd dat ik hier ben. Maar straks ga ik naar de hemel. Met alle woorden die hij daar bezegt, jullie hoeven niet verdrietig te zijn, want ik ga heen om jullie plaats te bereiden en ik kom terug en de Heilige Geest wordt gezonden. Maar dan, die periode, totdat hij uiteindelijk werkelijk terugkomt, dat lijkt me niet anders dan de tijd die hij bedoelt. Dat hij zegt dat zijn leerlingen zullen vasten. Nogmaals, hij zegt niet het moet, hij zegt niet hoe vaak, maar hij gaat er wel vanuit. Beeld van de bruiloft. Nog een ander beeld dat de Heer Jezus erbij gebruikt is, je zet geen nieuwe lap op een oud kleed. In die tijd, een nieuwe lap was nog ongekrompen. En die werd nog kleiner en kleiner en kleiner. En als je die op een oud kleed zet, dan trekt die nieuwe lap uiteindelijk het oude kleed stuk. En dan zijn ze allebei stuk. De Heer Jezus zegt hier dus dat er iets nieuws komt. Hij kent de praktijk van het vasten. Maar hij zegt niet dat het vasten voorbij gaat, maar het zal wel vernieuwd worden. Je kunt niet die nieuwe praktijk op die oude praktijk. Nou, ik denk dat het meest voor de hand liggend is, wordt die praktijk van dat vasten op de grote verzoendag, het ene gebod, op die manier blijft dat gebod niet meer staan, want dan gebeurt het iets heel wonderlijks als de Heer Jezus sterft. Dan scheurt dat voorhangsel open van boven naar beneden. Die plek waar maar één keer per jaar de hoge priester naar binnen mocht, wordt nu een open doorgang. De weg is vrij. Dus het wordt een nieuwe vorm. En het tweede wat hij erbij zegt, je gaat ook geen jonge wijn in oude leren zakken geven, gieten. En de uitleg zeggen dan, ja, die nieuwe wijn die gist nog, die zette uit. En als je dat in een oude zak deed, dan, nou ja, wat de Heer Jezus zegt, dan scheurt, dan barst zo'n zak. En dan ben je en de zak kwijt en de wijn. Dus de Heer Jezus zegt, dat nieuwe wat komt, dat is niet alleen anders, maar het is ook nog iets wat aan het groeien is. Dus dat moet nog beter worden. Ik denk dat bijna klinkt alsof dat vaste nog intenser iets is dan het was. Kortom, ik denk dat de Heer Jezus zegt, vaste is in principe goed. En dat blijft als teken van toewijding, het gebed, op een nieuwe manier vanuit het besef wat de Heer Jezus gedaan heeft, dat het volbracht is. Ook daar kun je denken aan iets nieuws en gegroeid. Kijk, de hoge priester moest elk jaar weer naar het Allerheiligste. Maar de Heer Jezus heeft voor eens en voor altijd de schuld betaald en het leven verworven. Maar ook hij geeft, de Heer Jezus geeft geen gebod en zegt niet precies hoe dat we moeten vasten. En daarom blijft die tekst uit Jesaja 58 ook heel boeiend. En want uiteindelijk gaat vasten niet om het vasten zelf. Zijn we er niet als we zeggen, oké, maar wij vasten. Dan hoor je als het ware God vragen via Jesaja 58, prima, maar wat is dat het vasten wat ik verkies? Zou je zeggen, nou, één keer in de week of één keer in de maand of in de 40 dagen tijd, dan vasten we. Ja, maar wat is de innerlijke motivatie en wat is de innerlijke verandering die het vasten je brengt? Daar zit dat tweede stuk over de Sabbat, denk ik, heel erg aan verbonden. Wordt er direct achter genoemd. En als je die tekst uit Jesaja erbij pakt, daar in datzelfde gedeelte wordt ook de Sabbat genoemd. Dat is bijzonder, vind ik, omdat die twee dingen daar ook precies bij elkaar liggen. Waar God belooft dat als je werkelijk vast in de zin dat je je inzet voor de zwakken, de armen, opkomt voor de mensen die, zeg maar, nu verdrukt worden. Maar ook staat er, wanneer je je voeten rust gunt op de Sabbat, geen handel drijft op een heilige dag. Wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag. Wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken. Dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je voeren over de hoogste bergen en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken. Dus vasten, je tijdelijk onthouden van voedsel, ontdrinken, maar ook de rust van één dag in de week stoppen met bezig zijn. Ook over de Sabbat geeft Jezus hier geen gebod. Hij zegt maar, die Sabbat is er gemaakt voor de mens. Niet de mens voor de Sabbat. We hebben een tijdje terug in een preek hierbij stilgestaan hoe bijzonder dat is, dat in het scheppingsverhaal de mens geschapen wordt. En dan komt de Sabbat. Het eerste wat God aan de mens geeft is niet aan de slag, maar rust. Je krijgt deze wereld. Het leven is een geschenk. En ik wil dat je steeds vanuit die rust leeft. Nou, is het dan iets als je ons afvraagt, waarom zouden we vasten? Ja, ik snap de soort van ongemakkelijkheid van deze vraag. Want liever denk ik er ook niet te veel over na, maar eigenlijk, bijbels gezien, vraag ik me af, waarom doen we het eigenlijk niet? Met zoveel bijbelse gegevens. Nou, dan kun je zeggen, het is geen gebod. Nee, dat klopt. Dus het wordt ook niet zonde genoemd als je niet vast. En die tekst uit Jesaja en ook in Matthäus maakt duidelijk, je zou keurig kunnen vasten en eigenlijk alleen maar het ongenoegen van God ermee oproepen. Als je jezelf niet innerlijk laat veranderen. Maar waarom zouden we vasten? Of misschien ik een beetje door deze preek erover gaan nadenken. Het was wel een gewoonte van de Heer Jezus. Alles wijst erop dat hij ervan uitgaat dat wij het zullen doen. En de eerste christenen, die vroege kerk, deed het ook. Bij het zoeken naar Gods weg, baden ze en vasten ze. Nou, hoe dan precies? Kun je nog over praten. Maar de vraag is dan, wat doen wij? Om ons bij het bidden, maar ook bij het wandelen met God, het zoeken naar zijn wil, echt toe te wijden aan hem, focus te hebben op God en te houden. Focus in de zin van gericht zijn op God. Heb ik hem echt lief boven alles? En ook onze houding naar onze naasten. Heb ik de ander lief als mezelf? En hoe ziet dat eruit dan? En als ik daar mee bezig ben, zie ik dan wel eens van dingen af. Om mijn aandacht echt gericht te krijgen op die vragen. Heb ik God lief boven alles en daarnaast als mezelf? En wat kan vasten, in de zin van korter of langer niet eten, daarbij betekenen? Nou, ik denk dat vasten je in ieder geval bewuster maakt van je afhankelijkheid. Voor zover ik zelf probeer wat ervaring mee op te doen, is het verdraaid lastig, want we zijn gewend dat als je trek hebt, is er eten. Maar ook maar een klein beetje vasten zet je wel stil bij, als ik geestelijk gezien me eigenlijk niet voed. Ja, dat weet ik wel met mijn hoofd dat dat niet goed is, maar ik vergeet het soms ook zo makkelijk. Vasten, die wat de reactie oproept van, hé, je lichaam roept, je moet eten, je krijgt een hongergevoel, kan je heel sterk helpen om die afhankelijkheid van God in gedachten te krijgen. En kijk, in de Bijbel is vasten altijd afzien van eten en drinken. Er kunnen al heel veel redenen zijn waarom het eigenlijk helemaal niet goed is om te doen. Maar er zijn wel allerlei andere varianten te bedenken. Dingen die veel aandacht van je vragen, een tijdje even niet doen. Ik bedoel, het is niet voor niks dat tegenwoordig veel gezegd wordt. Je kunt ook vasten van je smartphone. Ik weet niet hoeveel van jullie daar last van hebben. Precies, maar ik denk 's morgens eerder aan mijn telefoon dan aan mijn ontbijt. Als ik even eerlijk ben. En hem eens in een uur of twee uur wegleggen, kan al op zijn minst iets doen van bewustwording over hoe afhankelijk je van zo'n ding wordt. En dat je wel eens denkt, ik heb zo'n mooi filmpje gezien, wat als je je Bijbel zou gebruiken als je smartphone? Dat je de hele dag door bij al je vragen denkt, oh wacht even, pak hem er even bij. Bewuster worden van stoorzenders. Wat zit ons in de weg om aan God toegewijd te leven? En bewuster boven alles ook van Gods liefde. In een van de psalmen staat, uw liefde is mij meer dan het leven. Is dat echt voor je zo? Vasten kan erbij helpen. En, dat is eigenlijk ook wel een beetje, misschien dubbel op, bedenk ik nu, maar iets wat bewuster van worden hoe we in de wedstrijd van het geloof staan. Waar ben ik met mijn aandacht? Ben ik echt toegewijd? Vind ik vooral dingen als het gaat om geloof? Of doe ik ook echt dat wat God van me vraagt? Wandel ik echt met hem. Zo verlangt mijn ziel naar u, staat er in de psalmen. Daar kan vasten bij helpen. Vasten en de rust. Ook de rustdag. Allebei geldt, niet de regel, niet de precieze hoeveelheid, maar de inhoud. Het is een vraag naar ons hart. Ik hoop dat deze preek daar een beetje bij geholpen heeft. Amen.